90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Verdachte in de gewelddadige afpersingszaak rond een fruithandel in Hedel gaat zijn belastingverklaring intrekken. Dat stellen meerdere bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek. In een nieuw verhoor zou hij gaan vertellen dat hij eerder niet de waarheid heeft gesproken. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman. Ja, het draait allemaal om het afpersen van een Gelderse fruithandel. Leg even in een paar zinnen uit. Hoe zit dat?
Ja, ik ga proberen het heel kort te houden. Het is een hele heftige zaak. In 2019 is bij dat fruitbedrijf tussen een lading bananen een lading cocaïne gevonden. En sindsdien wordt het bedrijf afgeperst en geconfronteerd met heel heftig geweld. Het begon met een handgranaat aan de deur. Daarna werden woningen beschoten. En inmiddels zijn er huizen afgebrand en zijn er gewonden gevallen. Dan gaat het om werknemers en ex-werknemers van het bedrijf. Heel heftig geweld. Ja. En dat geweld is eigenlijk alleen kunnen stoppen door de inzet van een undercoveractie door de politie.
En waarom wil die verdachte dan nu zijn verklaring intrekken?
Ja, die verdachte is op een middag in december vorig jaar is die door undercoveragenten in een busje getrokken. En is hij onder druk van geweld is hij gaan verklaren en heeft hij een aantal naam van hoofdverdachten genoemd, waardoor deze zaak eigenlijk in de stroomversnelling is gekomen. Hij zegt nu, ja, ik wist helemaal niet dat dit om een undercoveractie ging. De dreiging van geweld was zo groot. Ik had alles eigenlijk wel willen vertellen als dat had gemoeten.
Want die undercoveragenten die deden zich voor als criminelen?
Precies, ja. Die deden zich voor als zware criminelen. De verdachte zegt nu, ja, weet je, ik heb eigenlijk alles maar verzonnen. De gang van zaken is totaal anders gegaan. De undercoveragenten hebben namelijk in hun verslag opgeschreven dat er helemaal geen sprake was van geweld. Dat die jongen eigenlijk gewoon vrijwillig in dat busje is gaan zitten. Daar verschillen de meningen over. Ja. Daar gaat dat nu over.
En hij noemt dan in dat busje, noemt hij dus, zegt hij nu, verzonnen, maar de namen van Ali G. en zijn halfbroer Yassine A. Wie zijn deze mannen?
Ja, Ali G. is de hoofdverdachte in deze zaak. Hij wordt gezien als een beetje het brein van de afpersoperatie. Hij zou een aantal van de mensen die aanslagen gepleegd zou hebben aangestuurd hebben. Nou, daar zat weer een schakel tussen. Dat zou zijn halfbroer zijn geweest. Die Yassine en een aantal van de uitvoerders van die aanslagen die zitten op dit moment ook vast. Net zoals Ali G. en zijn halfbroer. En zij worden in een groot proces worden zij op dit moment vervolgd.
En wat zijn nou de gevolgen als deze man vandaag zijn verklaring intrekt?
Nou ja, die verklaringen zou die in een nieuw verhoor dat nog moet gaan plaatsvinden, zou die gaan intrekken. Dat zou in mei gaan gebeuren. Nou ja, en dat kan dan gevolgen hebben, omdat de hele bewijsconstructie voor deze verdachte voor een groot gedeelte gebouwd is op die belastende verklaringen van die verdachte. Nou, als hij dan zegt, ja, het is allemaal gelogen, het is toch echt totaal anders, dan kan dat nog wel eens gevolgen gaan hebben.
Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat de kernreactor van Tsjernobyl ontplofte. De nucleaire exclusiezone die de bewoners destijds hals over kop verlieten is nog steeds een spookstad, maar wel eentje die toeristen weten te vinden. Joost Bosman is correspondent in Rusland. Ja, hoe moet ik dat nou voor me zien? Lekker een tripje naar Tsjernobyl?
Nou, er zijn zelfs hele tours die er naartoe worden georganiseerd. In Kiev heb je bureautjes. Ik heb 5 jaar geleden, toen het 30 jaar geleden was, dat de reactor ontplofte, met een van die gidsen gesproken, een lang gesprek gehad. Mm-hmm. En die gaat met een clubje mensen een paar dagen, een dag, een paar dagen of zelfs een hele week, gaan ze dat gebied in om daar gewoon rond te lopen, maar ook langere tijd te verblijven, zelfs te kamperen. Ze zetten tentjes op en verblijven daar voor maximaal een week.
Oké, je bent er dus zelf geweest. Hoe ligt het gebied erbij?
Nou ja, de stad die daar tegen de reactor aan ligt, die is speciaal daarvoor gebouwd. Die stad heet Pripyat. En ja, die is helemaal verlaten natuurlijk, al een paar dagen nadat het nadat de reactor was ontploft. Ja, het is onwerkelijk. Hè? Overal groeien bomen uit, dwars door het beton heen. Alles is geruïneerd, ligt in puin. Je hebt er een supermarkt waar nog roestige karretjes liggen. Alles, het is een enorme ravage natuurlijk. Maar daar hangen dan nog de bordjes boven van hier, hè, vlees, yoghurt, melk, wat ook maar. Die hangen er allemaal nog. Het is alsof daar de geschiedenis in één druk is afgekapt en nooit meer verder is gegaan.
Maar ja, daar komen dus nu toeristen op af. Hoe gaat dan zo'n bezoek? Wordt er dan nog rekening gehouden met stralingen?
Zeker wel, en dat kan ook niet anders. Kijk, de straling in het gebied is op zich van zodanig niveau dat het niet echt gevaarlijk meer is. Dat zeggen ook medici in Kiev, die ik toen destijds gesproken heb. Maar er wordt wel telkens met Geiger-tellers gewerkt. Hè? Die meten de radioactiviteit. Er wordt ook wel gezegd van, nou ja, je moet niet in de berm lopen. Blijf op de wegen, op de betonnen wegen, op de asfaltwegen. Er liggen bijvoorbeeld ook in de huizen liggen nog kleren, overals, van degene die de brand hebben bestreden destijds. En de ramp hebben bestreden. Maar ja, daar moet je echt van afblijven. Want dat kan nog gewoon hoog radioactief materiaal zijn.
Aan de andere kant, er komen ook weer gewoon dieren terug naar dat gebied. Herten, konijnen, wilde paarden. Is het gebied weer aan het herstellen?
Nou, in die zin dat ja. Kijk, voor dieren is het natuurlijk heel prettig, want er wonen geen mensen meer. Dus hebben ze het rijk alleen daar. En het gaat dus over niet alleen over konijnen en herten en paarden, maar ook de lynx en de wolf komt weer terug. En zelfs beren worden weer in het gebied gesignaleerd. Dus ja, voor die dieren is het eigenlijk best een prettige omgeving. Biologen vinden het ook heel interessant. Want het is natuurlijk wel een hele aparte biotoop. Hè? Die dieren leven daar alleen. En hoe gaan ze daar om met de straling die er nog steeds wel is? Hoe ontwikkelen ze zich daar? Dus ja, dat is een bijzonder gebied wat dat betreft.
En dan weer terug naar de mensen. Mensen die deze ramp hebben overleefd. Het is natuurlijk lang geleden, maar wat merken die vandaag de dag daar nog van?
Nou kijk, de mensen die daar de ramp hebben bestreden, hè, zonder enige bescherming eigenlijk, die zijn allemaal dood. Die zijn allemaal overleden. Daarnaast zijn er nog zo'n tussen de 8.000 en 11.000 mensen die echt ziek zijn geworden. Niet alleen in Tsjernobyl, maar ook bijvoorbeeld in het zuiden van Wit-Rusland, in de grote stad Gomel. De wind stond in die richting en die heeft de volledige fallout gekregen. Dus er zijn veel mensen die leukemie hebben gekregen, die er ook aan zijn overleden. Ja. Ik sprak de gids waar ik het zojuist even over had. Die man die heeft ook meegeholpen met de bestrijding van de gevolgen van de ramp. En die heeft er ook een boek over geschreven. Die zei, mijn inschatting is eigenlijk dat mensen niet zozeer ziek werden. De meeste mensen niet zozeer ziek werden van de straling op zich, maar van de stress die ze hadden doordat de autoriteiten alles geheim hielden, niks wilden vertellen. Daar zijn eigenlijk de meeste mensen ziek van geworden.
India gaat gebukt onder een enorme coronagolf. Dagelijks komen er honderdduizenden nieuwe besmettingen bij en dit zorgt voor tekorten aan medische middelen en patiënten sterven zelfs op straat.
If this would have happened like last year, then it would have been okay. Nobody knew about it. But they got a year and they wasted it completely on election rallies and all the other stuff. So it's heartbreaking, but
I am feeling very bad. I have money, I have everything, but I can't save my sister because no bed, nothing like that. No gas, no oxygen, no bed. Where we can do, where we can go.
Ja, buitenlands verslaggever Bob van Uwet. Toch schrijnend, dan zegt zo'n man, ik heb geld genoeg, laat me ergens heen, maar ik kan nergens heen.
Ja, nou ja.
Geen ziekenhuis.
Ja, dat zijn ook inderdaad de berichten van de laatste uren. Dat je zou zeggen, als je rijk bent, dan kun je vast wel ergens een bed nog regelen. Maar
Zelfs dat niet.
Nee. En het grote probleem is dat er geen zuurstof is, geen zuurstofflessen meer. Dus ja, er is hier geen lucht, geen adem, geen niks. En ook een triest verhaal nog dat zuurstofflessen worden nu op de zwarte markt verhandeld voor, ik las, 500, 600 euro. Waar normaal zo'n fles kost 40 euro. En dan blijken er ook nog eens vervalsingen tussen te zitten. Dus rotzooi. En het tekent wel de wanhoop.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Het is een enorme tegenstelling tot een paar maanden geleden. Want toen kwam India juist naar buiten als, kijk, wij hebben het onder controle. Onze farmaceutische industrie heeft het onder controle. Wij zijn, hoe noemen ze dat? De apotheker van de wereld, noemden ze zichzelf. En toen ging het fout. En waarom ging het fout? Omdat er grote religieuze festivals waren. Er waren grote verkiezingsbijeenkomsten waarop politici zonder kapje ook doorgaand op dat momentum van kijk eens, wij zijn een supernatie, wij hebben het onder controle. En dat gaf een valse zekerheid bij veel mensen. Plus lees ik nu ook dat er heel veel fake verhalen in de social media de ronde deden. Mensen werden bang. Dat is ook niet tegensproken door de autoriteiten. Nou, dat werd een optelsom die nu leidde, vandaag de laatste cijfers, 352.991 nieuwe besmettingen. Dat is voor de vijfde achtereenvolgende dag een record. En dan 2.812 doden. Zo. Op één dag.
Ja. Ja. Ja, de ziekenhuizen bezwijken onder deze coronapatiënten. Ze kunnen ze niet aan. Nee. Waar leidt dit toe?
Nou, er zijn Indiaanse RIVM-mensen, zal ik maar zeggen, die zeggen dit is nog maar het begin. De piek van wat er nu speelt komt pas over 2 weken. En dan noemen zij aantallen van 500.000 besmettingen per dag. En ik heb het opgeschreven, 6.000 doden per dag. Dus dan hebben we het over hele andere aantallen.
En dat betekent dus dat mensen gewoon in de rij voor het ziekenhuis, laten we zeggen, overlijden?
Wat je nu ziet, die beelden die je nu ziet, dat zijn verschrikkelijke beelden. Wij hebben het wel eens dan over code zwart in Nederland. De gedachte is dan komen er 2 mensen naar het ziekenhuis en dan moet worden afgewogen wie heeft de meeste kansen te overleven, wie gaan de arts helpen, wie niet. Die keuze is er niet eens. Mensen liggen op straat. En stikken letterlijk, dat is het hele trieste verhaal.
Maar daar heb je ook de Indiaanse Mark Rutte en nog hoger. Zijn die al met een plan gekomen? Wat is het idee van de regering?
Ja, nou ja, die zijn vooral bezig, wat zij zeggen, de paniek te bestrijden. Want dat heet dan een uitdaging nu en dat kunnen we aan en zo. Maar de Indiaanse regering is, of lijkt nu vooral bezig op de sociale media om te zorgen dat daar de kritiek vanaf wordt geveegd. En,
dus straatjes schoonvegen?
Straatjes schoonvegen, inderdaad. En het valt heel moeilijk te ontkennen dat er zijn in India allerlei verkiezingen geweest de afgelopen maanden. Dat belang kennelijk zwaarder heeft gewogen dan de volksgezondheid. En daar betalen ze nu een hele hoge prijs voor.
Nu heb je daar in India die Indiaanse variant van corona. Ja. Wat is het verschil?
Die Indiaanse variant schijnt dan weer een afgeleide te zijn van de Britse variant. Maar een graadje erger. Er zijn heel veel contacten tussen India en Groot-Brittannië. Dus niet zo gek, lijkt me. Hij zou besmettelijker zijn, dodelijker. En dan komt de Indiaanse regering eroverheen met het verhaal van ja, maar als je hem niet te erg te pakken hebt, dan is het ook wel weer snel over. Dat klinkt heel raar, maar
en als je hem heel erg hebt, dan is het ook snel over.
Is definitief over, ja.
Hebben andere landen al hulp aangeboden?
Ja, uit heel de wereld komt hulp. En dat heeft er ook mee te maken dat India, wat ik net al zei, wat zo met de borst vooruit liep van wij hebben het allemaal onder controle. In de tijd dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten problemen hadden, hebben zij ook hulp die kant op gestuurd. En ook naar andere landen. Amerika helpt nu, Europa helpt, iedereen helpt. Zelfs Pakistan, de erfvijand van India, komt met hulp. Dus dat is dan weer mooi.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.